Welkom bij een nieuwe aflevering van Leiderschap in Onzekere Tijden. Jan Kerstoker, Harry Garretsen. Hoe zit het eigenlijk met de diversiteit onder hoogleraren? Is die er?
Nou, het is in elk geval beter dan vroeger. Dus als je kijkt naar de aantal vrouwelijke hoogleraren bijvoorbeeld, dan gaat dat beter. We zitten nu in Nederland ongeveer op 6 of 27%. Dat is ook gestegen, dat aantal.
Dat is toch best weinig, toch?
Ja, in Groningen hebben wij afgelopen juli een mijlpaal bereikt. Dan hadden we de 100ste vrouwelijke hoogleraar, exclusief het UMCG. Dus dat wil nog wat zeggen. Wij zitten in Groningen tegen de 30 aan. Maar diversiteit is natuurlijk veel meer dan alleen de man-vrouw verdeling.
Ja, dat klopt. Want als ik hoogleraren interview, over het algemeen zijn ze toch erg wit.
Ja, zoals wij ook, ja.
Alle drie.
Ja, dat klopt. Dus wat Jan al een beetje aangaf, is ook diversiteit is meer dan geslacht. Dus dat is een kwestie van culturele diversiteit. En dan is dat beeld ook totaal anders. En het is ook moeilijk om daar precies een vinger achter te krijgen. Hoe dat dan precies, als je dat kwantitatief wil doen. Vorige minister van Onderwijs van Engelshoven heeft dat geprobeerd. En ook met een actieplan diversiteit wat breder was dan alleen de genderdimensie. Door ook naar migratieachtergrond van medewerkers te kijken. Dat wilden ze eigenlijk doen. Maar dat stuit natuurlijk ook voor je allerlei privacyachtige redenen. Dus de meerderheid van de Kamer heeft toen dat eigenlijk tegengehouden. Dus daar gissen we nog steeds een beetje naar hoe dat nou precies zit.
Oké, maar er wordt niet actief gezocht om meer diversiteit te krijgen.
Jawel, dus met name op geslacht is er dus een heel duidelijk
om
plan.
Om die man-vrouwen verdelingen goed te krijgen.
Precies. Ja. Bijvoorbeeld in Groningen hebben we ook een speciaal fonds weer gehad in 2020. Er zijn weer nieuwe Aletta Jacobs posities voor gecreëerd. Maar dat is voor culturele diversiteit, of voor afkomst, is dat dus veel ingewikkelder.
Waarom is dat zo moeilijk?
Nou, omdat we het in ieder geval niet willen meten. En het punt is natuurlijk dat bij beleid begint het, of bij doelen stellen begint het met dat je überhaupt weet hoe het zit. Het grappige is dat volgens mij ook de jonge academie heeft ook gezegd van, nou ja, dit is heel, heel vervelend dat we het niet willen meten. Maar eigenlijk zouden we het toch moeten doen, want dan kunnen we pas daarna ook acties ondernemen. Het CBS heeft overigens ook nu nieuwe manieren om dat te meten. Dus die kijken nu niet meer naar migrantenachtergrond, maar naar land van herkomst. Mm-hmm. Dus die zijn zelf ook al bezig om het op een andere manier te meten. We willen eigenlijk allemaal wel. Tegelijkertijd ook al het zetten van de eerste stap, namelijk waar staan we dan nu? Dat stuit ze al op heel veel verzet.
Ja, dat is toch een beetje raar ook, hè?
Ja, dat is raar. Ook al omdat het wel belangrijk is. Ja. Je denkt, nou, okay, het is zeg maar goed in zichzelf. Ja. Maar de andere dimensie natuurlijk, okay, wat wordt de universiteit in dit voorbeeld dan er dan beter van als hoogleraren overal vandaan komen? Dat is een tweeledig antwoord op. Eén is heel erg voor de hand liggend. Je vist uit een grotere vijver qua talent. Dus als je heel erg beperkt tot de witte man, zoals vroeger, dan is dat natuurlijk een enorme beperking. Dus de talentenpool is groter. En het tweede is, doordat je dan voorbeelden creëert, krijg je een soort haasje-over effect, dat je laat zien dat mensen met een andere achtergrond of die achtergrond ook hoogleraar kunnen worden of succesvol in de wetenschap of student, dus met het hoe breed je trekt. Ja, dat stimuleert andere mensen of dat werkt drempelverlagend voor andere mensen om hetzelfde te proberen.
Het aantal vrouwelijke leden in de raden van bestuur blijft dus steken op 15%, evenveel als een jaar geleden. 61 beursgenoteerde bedrijven, waaronder ook Aegon, ASML, Heineken en Philips, die hebben geen enkele vrouw in de raad van het bestuur.
Ik wil nooit zeggen, vernodig je niet uit omdat je moeder dat heet. Nee, dat zullen ze nooit doen. Je past niet binnen het profiel. Die algemene afwijzingen.
Ik had me dus gesolliciteerd, kwam ik op gesprek. En toen, na dat gesprek, werd er eigenlijk in mijn gezicht gezegd dat ik niet welkom was vanwege mijn hoofddoek.
Als ik kijk naar de klassen, dan blijft er altijd een bepaald type student, die blijft toch als laatste over. Die moet net wat vaker solliciteren. En dat zijn studenten met een niet-Nederlandse achternaam of studenten met een beperking.
Hoe maken we onze vacatureteksten inclusiever? Deze vraag kwam bij ons op nadat banensite Indeed met cijfers naar buiten kwam. De aanduiding MVX staat steeds vaker boven vacatureteksten.
Naast klimaatbeleid en duurzaamheid ligt het woord diversiteit tegenwoordig voor in de mond bij werkgevers. Waarom is dat eigenlijk ineens zo?
Nou, dat is omdat werkgevers deels intrinsiek gemotiveerd naar veel bredere doelstellingen kijken voor een bedrijf. Wat willen ze nou bereiken? Dus ik bedoel, van het klassieke, ik wil winst maken en goede omzet maken. Dus dat geldt zowel dat ze voor klimaatbeleid als voor duurzaamheid. Dus dat is denk ik ook deels afgedwongen overigens. Het is intrinsiek, maar ook omdat het afgedwongen wordt. En dat speelt ook bij diversiteit. Dus in diversiteit is iets waar bedrijven ook wel deels van inzien dat ze er belang bij achten. We hadden het net al over, je kunt daar de grotere talentenvijver. Dat geldt niet alleen voor universiteiten, natuurlijk ook voor bedrijven. Ja. Dus daar profiteren ze uiteindelijk ook van. Tegelijkertijd blijkt het ook best lastig om dat echt in je bedrijf door te voeren. Dus daar zit ook een spanning is. Het is wel een gevoelde noodzaak, maar om het echt goed te doen blijkt ook best weerbarstig.
Ja, want inderdaad, bedrijven willen het graag, maar het lukt niet.
Nee, dat betekent dat je kan wel zeggen dat je het wil, maar je moet het vervolgens ook echt gaan doen. Hè? Dus een van de grootste problemen die te maken heeft met diversiteit is dat bijvoorbeeld selectie niet het enige is. Nou, we gaan het ook nog over selectie hebben vandaag. Maar uiteindelijk willen mensen ook bij jou blijven werken. En willen ze dus ook zichzelf thuis voelen bij een organisatie. Dan moet je echt meer doen dan alleen te zeggen van nou kom hier maar werken, want we willen graag een hele brede populatie werknemers hebben.
Ja, nou daar gaan we het zo meteen nog verder over hebben. Laten we eerst dan bij die sollicitaties beginnen. Want daarbij wordt nog heel veel gediscrimineerd. Hè?
Ja, heel veel. En het is vrij ernstig dat er net een recente studie uit is. Die kijkt terug naar 60 jaar ongeveer studies naar discriminatie op het gebied van selectie op de arbeidsmarkt. 6 landen onderzocht, waaronder Nederland. Ja. En het is in 5 landen is er niks verbeterd. Maar in Nederland is de situatie zelfs verslechterd.
Het is dus toegenomen.
Discriminatie op de arbeidsmarkt is toegenomen.
Maar hoe kan dat?
Nou, dat kan. Er zijn diverse redenen voor. Maar het begint al. Dus we hebben het hier over selectie nog steeds. Bij hele simpele dingen als hoe daarnaar cv's wordt gekeken. En wat je naam is. En hoe je er misschien op de foto die erbij zit uitziet. Dus,
maar dat is nog steeds zo.
Ja, er zijn heel veel. Ja. Dat kun je dus qua onderzoek ook heel goed doen. Dat zijn fake cv-studies. Ja. Dat je dus echt lijkende sollicitatiebrieven aan werkgevers, mensen voorlegt van zou je deze persoon wel niet uitnodigen. Dan kun je natuurlijk heel goed controleren door net iets te veranderen. Kijken of dan de naam bijvoorbeeld uitmaakt.
Dus als je Mohammed of Akbar heet, dan kan je het
als je dus Mohammed heet, dan heb je al als een significant nadeel. Los van de rest van je cv.
Ja, en soms is die kans wel 3 keer groter. Hè, dat het dus dat je de baan niet krijgt. In Nederland hebben we Robert Deur. Even een shout-out naar een collega van ons van de Erasmus Universiteit. Die doet hier veel onderzoek naar. Die schrijft ook hele leuke blogs over trouwens. Op de Correspondent.
Ja.
Maar daar zie je dus ook dat het ingewikkeld is om dit soort. Kijk, het aantonen is één ding. Maar het vervolgens dus verbeteren is best wel ingewikkeld. Want kennelijk doen we dit dus. En doen organisaties dus. Er zijn overigens ook organisaties die het minder doen dan anderen. Dus het is vooral ook een beetje de zaak om te gaan onderzoeken. Wat doen nou de organisatie waar het niet gebeurt? Hè? Wat doen die dan beter?
Maar ja, het komt regelmatig ook in het nieuws. Ik bedoel, regelmatig worden er rapporten over geschreven. En het blijft gewoon doorgaan. Ja. Op een gegeven moment zou je toch wel zeggen van, als bedrijven dan zeggen van, we willen divers zijn. En dan blijven ze dan discrimineren bij de sollicitatie. Dat is toch raar?
Dat is raar, omdat ze dus ook een eigen belang in een krappe arbeidsmarkt er ook een eigen belang mee hebben.
Ja.
En het heeft ook iets te maken met de misvatting van, oké, dan zijn ze divers. Dan nemen ze mensen met misschien een naam als Mohammed aan of iemand met een andere achtergrond dan de gangbare achtergrond van mensen die al bij zo'n bedrijf werken, even los van langs welke dimensie. Dan is toch de stille verwachting vaak, laat ook onderzoek zien, dat dan de nieuwkomer zich aanpast. Dus het idee, we halen nieuwe mensen binnen, dan word je er ook geacht je aan te passen aan. En die aanpassingsbereidheid van nieuwkomers blijkt overigens, leert onderzoek, best groot.
Dus zij passen zich aan de rest van het bedrijf?
Ja, maar omgekeerd dat je dan ook als bedrijf misschien een kleine beweging moet maken of je daarvan bewust moet zijn dat als je nieuwe mensen binnenhaalt, dat ook iets van jou vraagt.
Dat gebeurt niet.
Dat gebeurt veel minder. Dus daar gaat het dus na de poort. Hè. Dus als mensen dan wel binnen worden gehaald, lijkt het wel moeilijk genoeg, dan nog spelen dit soort mechanismen.
Als je eenmaal binnen bent, dan moet je gewoon een van ons zijn eigenlijk en dan moet je hem aanpassen.
Ja.
En dat is dus wat anders. Hè. Dat wordt altijd gezegd. Inclusie is echt wat anders dan diversiteit. En dat betekent dus ook dat op het moment dat je mensen binnenhaalt die misschien anders zijn dan jij, om wat voor reden dan ook, dat wil je die ook tot hun recht laten komen. Dat je dan meer moet doen dan alleen maar te zeggen, joh, je komt nu bij ons werken, dus pas je maar aan.
Ja. Wie wordt nou het meest gediscrimineerd?
Ja,
is het toch inderdaad de Mohammeds?
Ja, nou, dus niet Nederlandse naam is Nederlandse in Nederland naam, echt wel funest.
En dan zit het natuurlijk heel erg in die hoek. Helaas. En dat blijkt dus, hebben we net al geconstateerd, hardnekkig, of zelfs hardnekkiger dan misschien dat het in het verleden wel het geval was.
Ja. Onlangs bleek ook al het onderzoek dat het aantal vrouwen in de top van het bedrijfsleven stagneert. Je zou ook zeggen van, als dat het niet lukt, ja, waar blijft dan met de diversiteit, hè?
Ja, dit zou misschien wel de makkelijkste zijn.
Ja, klopt.
Het is ook de grootste klap, want qua aantallen is het ook, als je daar zeg maar, dat is 50%. Dus, ja. Nee, maar wat je dus ziet, volgens mij is dat het hard werken is. En dat je er dus ook niet zomaar bent met alleen maar streefcijfers. Of alleen maar zeggen, we gaan onze sollicitatie openstellen voor MVX. Dat zijn allemaal mooie woorden. Uiteindelijk is het dus gewoon hard werken om diversiteit ook echt vorm te geven. En dat lukt dus niet alleen maar met een beetje zeggen dat je het belangrijk vindt.
Maar ja, als ik dit zo hoor, dan is het alleen maar voor de bühne.
Er wordt color washing wordt tegenwoordig wel gebruikt.
Color washing, pink washing, ja,
green washing. Dus we hebben dus, we vinden dit allemaal belangrijk. En je kan ze ook zeggen dat je het belangrijk vindt en volgens er weinig aan doen. Dus denk ik, in die zin is het color washing kan je heel makkelijk voor elkaar krijgen natuurlijk. Hè? Of schilder een regenbogen zebra voor je deur of hang een vlag op. Of zeg dat je...
Dan lijkt je heel tolerant. Pride Parade en dan dus, ben je ermee
dus,
af.
Dus dat is zeg maar allemaal aan de buitenkant. Terwijl je wilt dat er in die binnenkant iets verandert.
Ja, maar uiteindelijk vallen dan bedrijven toch ook door de mand. Ik bedoel, laatst bleek ook nog weer het onderzoek van de ACM. Dat veel groene claims van bedrijven niet blijken te kloppen. Nou ja, je had het inderdaad al over de Pride. Dat bedrijven een bootje huren. Ja. En doen van, goh, wat zijn we tolerant. Ik bedoel, dat val je toch uiteindelijk door de mand, toch? Als het niet klopt.
Nou, als het uiteindelijk, dat kan een tijdje duren, maar uiteindelijk als het zeg maar te veel de washing element heeft, dan hebben mensen dat uiteindelijk door.
Ja.
Niet alleen de mensen die je zogenaamd dan aanspreekt, omdat je hun rechten voor ze opkomt, maar uiteindelijk hebben ook consumenten dat door. Dat je dat niet echt meent. Dus op lange termijn schiet jezelf daarmee ook mee in de voet als je niet uitkijkt.
Ja, maar wat zegt dat over het leiderschap in die bedrijven? Dat ze er zo mee omgaan. Zo van, nou, we weten dat andere mensen dat misschien belangrijk vinden. Ja. Daarom doen we alsof.
Ik weet niet of ze doen alsof. Hè? Dus dat vermoeden wij nu. Kijk, het is prima om naar buiten toe ook uit te dragen dat je bepaalde waarden belangrijk vindt. Mm-hmm. Dat hoop je eigenlijk ook. Maar uiteindelijk zit het natuurlijk niet in naar buiten vooral. Maar zit het, nou, wat ik net al zei, wat doe je dan in je organisatie? En eigenlijk hoop je dat ze misschien naar buiten toe wat bescheidener zijn. En vooral binnen hard aan het werk zijn. En pas daarna misschien op de trom gaan slaan.
Ja, maar misschien wil je als bedrijf wel helemaal niet divers zijn. Misschien zie je het wel als een hype. En wil je misschien helemaal niet duurzaam zijn?
Nou, als je het als een hype ziet, wordt het nooit wat. Dat
als je het als een hype ziet, moet je het zeker niet doen.
Nee.
Je kunt ook nog denken aan welbegrepen eigenbelang. Dat, als je met die redenering van jou even meegaat, dan...
Het is niet mijn redenering, hoor.
Nee, de redenering die je net opbracht en die niet de jou is, wellicht. Ja. Laten we voorzichtig zijn. Dat in de krappe arbeidsmarkt, om eens even een heel plat argument te noemen, zoals we die nu kennen, en die gaat voorlopig ook niet weg, ongeacht wat de economie volgend jaar gaat doen. Dus die is structureel. Heb je ook nog meer een belang om, als arbeid toch schaarser wordt of talent wordt schaarser, om dan nog meer je best te doen om ook mensen te vinden.
En dan zou je blij moeten zijn met iedereen.
Ook daar dus, als ze zeggen, wij missen dus talent omdat we een te smalle blik hebben, dan zou je dus denken, ook al, je kunt het doen omdat je diversiteit belangrijk vindt, of je kunt dingen doen omdat je duurzaamheid belangrijk vindt, maar je kunt het ook doen, als je dat dan bottom line vindt, voor je eigen bedrijf, omdat je betere mensen binnenkrijgt.
En aansluitend daarop is het dus ook heel belangrijk dat die mensen vervolgens blijven. Hè? Ja. Dus als je alleen maar je best doet om ze aan de buitenkant te zeggen, kom bij ons, want wij zijn zo divers. Maar vervolgens rennen ze na een jaar allemaal weer weg, omdat iedereen denkt, ja, maar ik hoor hier niet. Dan heb je heel veel energie gespendeerd aan iets dat niet werkt.
Ja, maar niets doen aan diversiteit, dat kan tegenwoordig niet meer.
Nee.
Nee.
Nee. Maar is diversiteit ook echt goed voor bedrijven?
Nou, de studies wijzen verschillende dingen uit. Hè. Die zijn eigenlijk niet eenduidig. Een van de belangrijkste constateringen volgens mij is dat diversiteit alleen maar uiteindelijk iets kan opleveren als je het ook laat werken. Hè, dus waar we het de hele tijd een beetje over hebben is op het moment dat mensen divers zijn, maar als ze binnenkomen moeten ze maar gewoon mee met de grote groep. Ja, dan gaan mensen nooit hun mond open doen. Dus een van de allerbelangrijkste dingen is dat je ervoor zorgt dat ook echt ruimte is voor mensen die verschillend zijn. Nou, een van de belangrijkste kenmerken waar de laatste jaren veel onderzoek naar is gedaan is psychologische veiligheid bieden. En psychologische veiligheid betekent dat mensen zich durven uit te spreken. Dat ze hun mening durven geven. Dat ze ook feedback aan elkaar durven te geven. Dat dingen die fout gaan benoemd worden. Dus eigenlijk dat je je zodanig veilig voelt dat het niet uitmaakt wie je bent, maar dat je vervolgens kan zeggen wat je vindt.
Maar hoe creëer je dat?
Dat is lastig. Als leider, daar heb je natuurlijk een belangrijke rol in. Want voor je het weet zit je elkaar aan te kijken. Dus je moet het voorbeeld geven. Mm. En dan niet alleen dan in bewoordingen, maar vooral door je eigen gedrag. Dat je op een geloofwaardige manier zelf laat zien dat je het meent. En dat je ook je gedrag hebt aangepast. Of dat je nieuw gedrag vertoont. Of dat gedrag wat in lijn is met die mooie woorden. En dat is niet iets van een week, maar als je dat op lange termijn laat zien en dat het dus veilig is om bijvoorbeeld kritiek te hebben in je bedrijf of de mensen elkaar kunnen aanspreken en dat je ook als leider kunt worden aangesproken en dat die meteen heel boos wordt of mensen dreigt te gaan ontslaan.
Mm-hmm.
Ja, dan creëer je een klimaat waarin diversiteit gedijt en waarin je ook als bedrijf uiteindelijk kunt profiteren van dat je verschillende typen werknemers hebt.
Maar hoe zorg je ervoor dat het hele bedrijf erachter staat?
Nou, het begint eigenlijk met zelf het goede voorbeeld geven. Dus wat voor leidinggeving heel belangrijk is vragen stellen in plaats van alles maar zelf de antwoorden weten. Dus probeer mensen uit te nodigen om, om zelf iets te vinden in plaats dat je zelf zo goed weet hoe het moet. En wat heel erg belangrijk is, is als mensen eenmaal zeg maar ook dan gaan zeggen wat ze vinden en ook jou misschien feedback gaan geven, is dat je vervolgens ook echt laat zien dat je daarvan wilt leren in plaats van dat je mensen afstraft. Mm-hmm. Dus het heeft heel erg te maken met zorgen dat je benaderbaar bent en toegankelijk als leidinggevende. Zelf het goede voorbeeld geeft en niet mensen vervolgens meteen gaat straffen op het moment dat er iets fout gaat.
Ja.
Want dat is natuurlijk, ja, dat kan ook wel eens anders gaan dan dat jij misschien zelf bedacht had.
Maar ja, toch is dat best ingewikkeld. Hè? Ik bedoel, wij Nederlanders doen altijd alsof we zo tolerant zijn. Ik bedoel, we staan ons erop voor.
Ja.
Maar ja, eigenlijk valt het best tegen. We hebben net weer gehoord dat er nog steeds die discriminaties op de arbeidsmarkt qua achternaam. Ik bedoel, dan kan je dit wel gaan lopen verkondigen. Maar ja, als de rest van het bedrijf denkt van nou, dit moet.
Nee, dat is precies het punt. Dus als niet, zo het gat tussen de woorden en de daden, of tussen de woorden en het gedrag te groot is, dan is het een doodgeboren kind om dat te gaan doen. Dus de organisaties moeten het dan zeker ook laten. Dus als je dat niet op een geloofwaardige manier
vindt. Ja, dat kan niet meer tegenwoordig.
Nee, maar dan wordt het, bedoel, dan zit dus een enorme spanning tussen. Je moet, moet je wel, maar om het op een goede manier te doen, dat je bedrijf er ook beter van wordt, moet je het ook zelf doen. Hè? Via voorbeeld, zoals we net zeiden, via voorbeeldgedrag. En dat over die tolerantie geldt, is heel erg waar. Geldt overigens niet alleen in Nederland. Nee. Dat is internationaal een vaststaand feit. Dus we vinden altijd niet voor de bühne heel veel
politiek correct.
Politiek correcte dingen om je daar daadwerkelijk naar te gedragen. En dat geldt voor ons allemaal. Is natuurlijk een heel ander verhaal.
Ja, want net als inderdaad iedereen zijn zegje laten doen, serieus nemen, lijkt ook een beetje een trucje voor de bühne. Dan hebben we in ieder geval ons best gedaan.
Nou, als je het menens doet, als je het zeg maar echt doet, dan niet. Maar op het moment
maar je
dat
moet
jij,
het wel menen.
Ja, kijk, op het moment dat jij zegt van goh, ik ga een rondje doen, iedereen mag zijn mening geven en trouwens vervolgens ga ik het doen op de manier zoals ik zelf al bedacht had. Ja, dan gaan mensen de tweede keer echt niet denken dat ze daar weer hun mening gaan geven. Dus het is uiteindelijk echt wel een manier om mensen in beweging te krijgen, waarbij je zelf de het goede voorbeeld hebt. Het is heel flauw misschien, maar dat is wel uiteindelijk begint het daar wel.
Maar als ik dit zo hoor, dan is er nog een lange weg te gaan.
Ja.
Ja.
Helaas, ja, ik bedoel, 50 jaar onderzoek en het gaat niet beter. Dan moeten we moeten we onszelf eigenlijk wel allemaal aanrekenen. Ja.
Ja, we moeten er nog meer over praten waarschijnlijk. Ja. Leestip.
Zeker, zeker, zeker. We hebben Amy Edmondson al eerder aangeraden. Dat is de onderzoeker die ook dat psychologische veiligheidsconcept heeft geïntroduceerd. Ze heeft nu een nieuw boek uit. Dat heet The Right Kind of Wrong. En in november verschijnt de Nederlandse vertaling en dat heet Goed Fout. Dat is eigenlijk een vervolg op dat hele fenomeen van psychologische veiligheid, waarbij het gaat over hoe kun je nou leren van fouten en elkaar daar ook beter in maken. Dus volgens mij een heel mooi boek.
Oké, dank jullie wel. Janker Stoker, Harry Garretsen. Tot zover Leiderschap in Onzekere Tijden. Vergeet niet om de podcast te beoordelen in je app en abonneer daar ook meteen. Reageren, opmerkingen of vragen, mail naar redactie@diepduikmedia.nl. Tot over 2 weken.